Dag beste luisteraars. We wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit vandaag nog eens samen met een speciale gast.
Ja, leuk om hier te zijn. Mijn naam is Michiel van Elk. Ik ben universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden. En ik hou me bezig met neurowetenschappelijk onderzoek naar psychedelica en mystieke ervaringen. En ik kijk uit naar dit gesprek.
Fantastisch. Michiel, en wel, neurowetenschappen en psychedelische ervaringen en spiritualiteit, dat is exact waarvoor ik bij u ben langsgekomen. Want mensen die met psychedelische drugs aan de slag gaan om er spirituele ervaringen in te zoeken, dat wordt in mijn beleving alsmaar populairder. Het is te zeggen, ik zou niet zeggen dat mainstream is geworden ondertussen, maar ik ken toch eigenlijk al behoorlijk wat brave huisvaders die daar ondertussen ervaring mee hebben, dus dat zegt al iets. En er zijn ook behoorlijk qua voor jongeren in de countercultures, documentaires. Ik geloof dat het nieuwsmedium Vice redelijk veel documentaires heeft gemaakt rond zowel paddo's als ayahuasca enzovoort enzovoort. Dus het leeft wel. Maar dat wil niet zeggen dat elk van de luisteraars van Groetjes uit Shambhala echt weet waarover dat gaat of zich heel goed kan inbeelden wat dat dan inhoudt, psychedelische drugs en hoe dat mensen daarmee aan de slag gaan. En dus om het niet te breed te maken, ik zou ayahuasca als een beetje van een inreport willen gebruiken als een voorbeeld, wetende dat er nog zijn, maar dat maakt het misschien wat visueler als we het uitleggen. Dus kunt je misschien eerst voor de luisteraars gewoon toelichten zo'n gemiddelde ayahuasca-ceremonie. Wat houdt dat in? Wat gebeurt daar? Wat doen mensen daar? En waarom?
Het is misschien ook wel goed om even aan te geven waar ayahuasca onder valt, want je hebt inderdaad heel veel stofjes. En ayahuasca bestaat uit twee bestanddelen. En het actieve bestanddeel is DMT. En dat is een stofje dat lijkt op het serotoninemolecuul en dat resulteert in hele heftige psychedelische ervaringen met veel visuele effecten. En het lijkt in dat opzicht ook op de actieve stof in paddo's en truffels, maar daar is het stofje psilocybine. Ja, zo'n ayahuasca ritueel, dat ligt er nogal aan waar je dat gaat doen. Je hebt het traditioneel gebruik in de Santo Daime kerk. Dat is een religieuze beweging die uit Brazilië komt. Waarin ayahuasca, dat wordt de Daime genoemd, als sacrament wordt gebruikt. Dat is een hele lange ceremonie met eindeloze rituelen, met heel veel zang, heel veel verstilling, meditatie. Waarin je dat in een groepsetting gebruikt en waarbij je grote delen van dat ritueel staat. Maar wat meer inheemse ayahuasca ceremonies, daarbij wordt het vaak gebruikt onder begeleiding van een sjamaan. En dan is er zeg maar één sjamaan die het middel geeft. En dan lig je vaak met een groep deelnemers rondom een vuur. En iedereen ligt dan op zijn eigen matje. En daar is er eigenlijk nauwelijks een groepsritueel. Dan is iedereen in zichzelf gekeerd, heeft de ogen dicht. En is juist de bedoeling om elkaar zo min mogelijk te verstoren bij het ritueel. En dat resulteert in een hele heftige, levensveranderende ervaring voor heel veel mensen. Terwijl de sjamaan die ceremonie dan van muziek begeleidt.
Ja, en specifiek bij ayahuasca komen daar wel wat rituele gebruiken bij. Zoals het uitspuwen van heel wat dingen uit je lichaam. Omdat de producten die ze gebruiken, twee planten uit het Amazonewoud, die samen gemixt worden in het brouwsel en mensen drinken daar dan van. En uit ervaring weet ik zelf ook hoe ongelooflijk slecht het smaakt en dat nogal op je maag ligt, om het zo te zeggen. En dat achter een paar uur dat er in principe van alles naar boven komt, niet alleen geestelijk, maar ook fysiek. En dat eruit gekotst wordt. Daar komt het een beetje op neer. Heb je daar zelf ook ervaringen mee?
Ja, het was mijn eerste kennismaking met psychedelica. Ik ging daar vrij naïef in. En ik dacht, laat ik maar eens mezelf opgeven voor zo'n ceremonie. En dus het was mijn allereerste kennismaking überhaupt met psychedelica. Dat is inmiddels alweer 7 jaar geleden. En ik vond het wonderschoon. Het riep allerlei beelden op, emoties, allerlei inzichten. En ik had echt het gevoel alsof ik op een soort reis werd meegenomen. En ik kon me daar toen vrij makkelijk aan overgeven. Hoort er inderdaad bij dat mensen overgeven als ze ayahuasca hebben gedronken. Ik had dat zelf niet. En het verschilt ook hoe gevoelig je daarvoor bent, schijnt. En ook wat je uit dat proces hoopt te halen.
Ja, bij mij is het ook ene keer wel met overgeven gepaard gegaan en ene keer niet. Dus het verschilt inderdaad. Maar hetgeen dat je daar zegt, al die beelden en de soort reis, de innerlijke spirituele reis waar dat je mee opgenomen wordt. Een van de dingen die ik zelf heel fascinerend vind aan neo-shamanisme, zal ik het dan maar noemen. En ik snap ook wel dat we daar neo aan toevoegen als iets nieuw. Omdat een van de verschillen die ik er wel in zie, in meer traditionele settings, is het toch vaak de shamaan die de drugs neemt, die op zo'n reis gaat innerlijk. En die daardoor naar de geesteswereld gaat en vanuit de geesteswereld een bepaalde boodschap, dat kan zijn van dit is de plant die je moet eten om je ziekte op te lossen, tot bepaalde levenswijsheden die misschien kunnen helpen, maar het is de sjamaan die de reis maakt en vanuit die reis terugkomt met een bepaald cadeau, zouden we kunnen zeggen.
Mm-hmm.
En in westerse settings, als men dat doet, is het inderdaad gelijk dat je beschrijft, mensen liggen allemaal op een matje en worden meegenomen door wat repetitieve ratels of andere instrumenten, terwijl dat ze die psychedelische ervaringen hebben in het hoofd. Maar dus het wordt een individueel reiselement. Hoe kijkt jij naar dat verschil? Of overtrek ik dat onderscheid te veel? Is dat misschien in klassieke termen soms ook wel een groepsgebeuren en in hedendaagse westerse contexten soms ook een individu of een meer op de sjamaan gericht iets? Of ziet jij daar ook een onderscheid?
Nou, ik denk dat het inderdaad subtiel is. Als je zeg maar kijkt naar de antropologische literatuur, dan wordt er inderdaad een vermelding gemaakt van shamanen die de ayahuasca zelf drinken en dat gebruiken als middel om klachten te zien, ziekte op te sporen, echt om patiënten te genezen, terwijl de deelnemers aan de ceremonie zelf niet drinken. Maar dat verschilt ook weer heel erg per regio.
Mm.
Dus het is niet overal het geval. Benny Shannon in zijn boek Antipodes of the Mind geeft een heel mooie beschrijving van allerlei antropologisch onderzoek naar het gebruik van ayahuasca. En dan blijkt het nogal te verschillen per regio in de Amazone, hoe dat middel gebruikt is. En het is ook heel lastig om echt heel hard bewijs te vinden dat het ene gebruik nou heel veel ouder is dan het andere gebruik.
Hmm.
En in die zin, zeg maar, inderdaad waar jij aan verwijst, dat neo-shamanistische gebruik, waarin deelnemers allemaal het zelf gebruiken, in een kring liggen, is wel de vorm hoe het is overgewaaid naar het Westen. Maar ook daarbij drinkt de shaman zelf ook van de ayahuasca en neemt ook actief deel aan de ceremonie. En ook daar kan nog steeds het voorkomen dat de sjamaan inzichten heeft over de deelnemers en daarna bijvoorbeeld een ritueel uitvoert om bijvoorbeeld kwade krachten uit te drijven. Dus het is inderdaad, het zijn verschillende vormen, maar ik denk dat het ook een subtiel onderscheid is tussen zeg maar het groepsgebruik en het echte traditionele shamanistisch gebruik. Het is natuurlijk wel, denk ik, de manier waarop het in het Westen nu omarmd wordt en ingang vindt in psychedelische retraites, niet alleen bij ayahuasca, is wel een uitwas van de belevingseconomie. Van je wil er iets uithalen, mensen willen iets ervaren en zijn op zoek naar een transformerende ervaring. En dat is nu wel hoe ayahuasca bekend is komen te staan bij het grote publiek en ook wat allerlei problemen natuurlijk veroorzaakt in termen van toerisme naar de Amazone, centra die overlopen, misbruik dat voorkomt bij shamanen die daar hun eigen gang gaan en ook financiële uitbuiting. Dus ja, dat is...
Dat is iets wat ik later in het gesprek eigenlijk wel ook wel wou toekomen, maar leg een keer uit, meteen dan, omdat je er nu zelf toe komt, wat zijn zo problemen die gebeuren doordat er een spiritueel toerisme, gelijk dat je het noemt, op gang komt via ayahuasca. Hè? Dus mensen beleven het hier en willen het dan authentiek gaan beleven. En dan gaan ze naar het Amazonewoud en dan zoeken ze daar een sjamaan. En je zou denken, ja, waarom eigenlijk niet? Welke problemen gaan er zo mee gepaard?
Nou, er zijn heel wat problemen, denk ik. Je hebt natuurlijk altijd dat er beunhazen op de markt zijn. Dat zijn zelfbenoemde sjamanen die relatief weinig ervaring hebben met hoe ze goed moeten werken met die middelen. En er vooral geld uit willen halen. De taalbarrière is vaak een probleem, dus mensen gaan daar naartoe. Maar de mensen die ceremonies begeleiden, die spreken alleen Spaans. En als je dat zelf niet spreekt en je hebt een hele moeilijke ervaring, dan kun je daar niet mee terecht. En sowieso, zeg maar, psychedelica zijn best wel ontwrichtend. Het is een hele heftige ervaring die je heel erg uit balans kan brengen, die heel destabiliserend werkt. En heel veel mensen komen daar ook best wel verward vandaan. En die hebben klachten die zeg maar, zich ontwikkelen na afloop van zo'n ceremonie. En daar komt nu steeds meer aandacht voor. En het blijkt dat ongeveer 1/3 van de mensen die psychedelica gebruiken toch last blijven houden van de ervaringen die ze hebben. En het moeilijk vinden om die ervaringen een plek te geven. Omdat er zoveel dingen overhoop gehaald zijn. Omdat er zulke bizarre inzichten zijn opgedaan dat mensen niet zo goed weten wat ze daarmee aan moeten. En dan ben je weer terug in je westerse seculiere context. En dan ontbreekt het vaak aan een kader om chocola te maken van die ervaringen en om hulp te zoeken. Want je kan aankloppen bij een psychiater of een psycholoog, maar die zijn vaak niet geschoold om te gaan met mensen die zo'n ervaring hebben meegemaakt. Omdat het is echt een andere tak van sport.
Ja, 1/3, dat is wel een hoog getal, moet ik zeggen. Ik had dat nog niet gehoord. 1/3 die er echt blijvende problemen of blijvend mee vroet, zo. Dat is veel.
Ja, niet eens zozeer alleen ayahuasca, maar dat 1/3 van de mensen die klassieke psychedelica gebruikt, zoals psilocybine, LSD of DMT of ayahuasca. En dat betekent niet dat die mensen meteen psychotisch worden of in de problemen komen. Maar een aantal elementen die terugkeren zijn dat er onder invloed van die ervaringen toch een verandering optreedt in de persoonlijkheid en in het wereldbeeld van mensen. En dat wordt ook wel een ontologische schok genoemd. Mensen die hebben in één keer zo'n andere blik op de werkelijkheid. Die raken bijvoorbeeld ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat resulteert in een spirituele zoektocht en een spirituele worsteling om iets, om die ervaringen plek te geven. Mm-hmm. Maar het kan ook, ja, dingen die ook voorkomen zijn terugkerende flashbacks, hallucinaties, depersonalisatie. Psychose is een risicofactor.
Dus enerzijds psychologische issues die kunnen ontstaan, maar anderzijds ook spirituele issues in de zin van uw ervaring die je gehad hebt, die duidelijk omwentelend is. Maar als je geen ingebedheid hebt in een bredere traditie die je kan helpen om daar iets zinnig van te maken, dan zweeft je weer een beetje in het luchtledige en dan kom je daar wat in vast te zitten.
Ja, precies.
Ja, interessant. Ja. Maar dat brengt mij tot die traditie die er niet meer is om van spirituele ervaringen iets te maken. Tegelijkertijd heb je het zelf benoemd als een soort spirituele ervaringseconomie. Het zoeken naar een bepaalde spirituele ervaring is wel iets typisch voor de manier waarop dat we vandaag mee omgaan. En ik denk dat dat een beetje teruggaat op de geschiedenis van de jaren 60, 70 en zo. Ik zou daar even willen op ingaan. Ik moet misschien wel aan het luisteraars zeggen, omgaan met psychedelica, om spirituele ervaring te hebben, het is iets even oud, het is iets des mensen, het gaat al duizenden jaren terug. En daar ga ik in een volgende aflevering met Paul veel dieper op ingaan. Dat is niet voor vandaag. Vandaag wil ik een beetje dichter blijven bij de hedendaagse context in het Westen en hoe dat mensen het hier beleven en wat dat we er kunnen van maken. Dus dat historisch komt nog aan bod, maar toch een kleine toets historiek zou ik toch willen inbrengen vanuit de jaren 70 en de LSD enzovoort. Als je daar een klein overzicht kunt van geven van wat is daar precies gebeurd, waardoor dat een populairder iets werd.
Waarom het zijn ingang vond naar de grote massa? Ja, het is toch, het verhaal wat er vaak over verteld wordt, is dat psychedelica, LSD, werd eerst ontdekt, daarna psilocybine. En die middelen die vonden in eerste instantie hun weg naar onderzoekers en psychiaters, die middelen gebruikten voor de behandeling van patiënten. Maar ook voor het doen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, om uit te zoeken hoe werken die middelen, wat gebeurt er in het lichaam als mensen dat gebruiken, hoe beïnvloedt dat de tijdswaarneming, de perceptie, het geheugen. Het is een hele grote hoeveelheid onderzoek. En het verhaal gaat dat mensen die aan zo'n experiment deelnamen, die hadden zo'n bijzondere ervaring dat ze daarover vertelden en dat ze dat vaker wilden doen. En dat het uit het lab, zeg maar, naar de straat werd geëxporteerd. Die middelen die waren in die tijd nog legaal. En dat men op grote schaal ging experimenteren met psychedelica. Wat natuurlijk ook past bij de tijdsgeest van het anti-establishment denken. Revoluties proberen om niet meer te vertrouwen op de onderwijzingen van de religie, maar om zelf ervaringen te zoeken, om jezelf spiritueel te ontwikkelen. En dat heeft natuurlijk die hele hippiebeweging in gang gezet. En psychedelica sloten daar naadloos bij aan. Ja. Om zeg maar zelf verlichting te zoeken. En er werd ook wel gezegd van, om verlichting te bereiken kun je 10 jaar lang op een berg gaan zitten mediteren. Of je kan 1 keer een hoge dosis LSD nemen. En dan heb je een hoge garantie dat je ook een vergelijkbare ervaring van eenheid en inzicht hebt als door middel van die moeilijke meditatieoefeningen.
Ja, en die LSD is wel heel erg belangrijk geweest. Hè? Want één is de toevallige ontdekking van de wetenschapper die ermee bezig was. Ben even zijn naam kwijt. En die aan het experimenteren was met stoffen. Dus dat is niet in de natuur zomaar dat je vindt. Maar hij had zijn ervaring, heeft er dan over geschreven. Het is populairder geworden en in de jaren 70 heel erg populair. Hij had bepaalde grote spirituele boegbeelden die er heel fel mee aan de slag gingen. Ook die man zijn naam ben ik even kwijt. Dat is al bij u direct.
Ja, Albert Hofmann heeft het uitgevonden. Timothy Leary die is er toen mee aan de haal gegaan. Maar dat speelde wel eerder. Want in de jaren 70 was het al lang en breed verboden. Mm-hmm. En werden die middelen natuurlijk nog wel gebruikt. Maar omdat ze illegaal werden en door de war on drugs werd dat toch nogal tegengewerkt. Het is wel interessant als je zeg maar die geschiedenis goed bekijkt. Dan blijkt juist dat begin jaren 70 MDMA, wat we ook kennen als ecstasy, juist een beetje in opkomst was. Want dat was toen een nieuw middel wat ontdekt werd door Alexander Shulgin. Of herontdekt eigenlijk. En wat toen nou ook nog legaal was. En wat toen weer zijn opkomst deed in het counterculture circuit. Maar ook in de underground van de therapie en natuurlijk op feesten.
Ja, dat is interessant. Hè? Het is ook interessant. Enerzijds was het inderdaad verboden op veel momenten en was de overheid er tegen en wouden ze niet dat al dat jong schorrimorrie zo bezig was met van die geestesverruimende ervaringen via psychedelica. Maar anderzijds kon het wel heel vaak in de cultuur tegenkomen. Het is niet dat helemaal in het donker en je mocht er niet en moest erover zwijgen of zo. Allee, als mensen een zin hebben, moeten ze maar nog een keer naar de musical Hair kijken. Een fantastisch film. Maar daarin ziet je hoe algemeen in de jongere cultuur dat toen aanwezig was als een ding waar dat sommige mensen op gericht waren. En ook dat onderzoek was in het begin, het onderzoek waar dat over spreekt van psychologen die daar in het begin mee aan de slag gingen, dat heeft een tijd lang heeft dat wel degelijk gewoon gemogen. Hè? En dan zijn daar weer wetten rondgekomen en kon dat niet. En nu is dat onderzoek terug. Ik wil daar even terug naartoe, want het is interessant dat uit psychologisch onderzoek komt, deels door stoffen die niet in de natuur er waren, maar die toevallig ontdekt zijn enzovoort. Dat heeft een zoektocht naar meer psychedelica op gang gebracht, zo, voor zover dat ik begrepen heb. En dan zijn mensen ook naar Mexico en andere landen in Zuid-Amerika getrokken, om de cactussen en de paddenstoelen en noem maar op, beter te leren kennen. Dan zakt dat weer wat in elkaar, omwille van de overheidsinmenging rond de thematiek. En nu, de laatste 10, 15 jaar, heb ik een indruk, leeft dat wel heel hard. En is het in grote mate vanuit de psychologie opnieuw, omdat men toch merkt, ja, we kunnen er wel wat mee doen. Want we hebben het al kritisch gehad over problemen die sommige mensen er kunnen van ondervinden. Mm-hmm. Maar voor zover dat ik begrepen heb, zijn er toch ook wel wat... Valt er wat voor te zeggen dat je het ook effectief therapeutisch kunt inzetten en daar heel sterke resultaten mee bereiken? Dus kunnen ze een beetje mij een update geven van waar staan we op dat vlak?
Ja, ik kan wel mijn perspectief daarop geven. Dus de laatste 10, 15 jaar is er heel veel onderzoek gedaan naar de therapeutische toepassingen van psychedelische middelen zoals psilocybine, LSD en MDMA bij de behandeling van allerlei psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie, doodsangst, obsessief-compulsieve stoornissen, verslaving en de posttraumatische stressstoornis. Dat zijn de belangrijkste indicatoren.
Ja, en de eerste resultaat die ik daarvan zag, wezen echt wel uit. Ja, het helpt. Mensen worden er minder depressief van. Mensen raken af van hun verslaving. Of blijkt dat niet waar te zijn ondertussen?
Nee, dat blijkt dus gecompliceerder te zijn dan het in eerste instantie lijkt. Het is wel degelijk het geval dat sommige mensen daarvan opknappen. Maar over de hele linie genomen, als je die resultaten goed en kritisch bestudeert, dan is de conclusie dat we momenteel nog eigenlijk niet weten of het werkt en of het veilig is. Het lijkt voor sommige mensen te werken, maar het onderzoek heeft een aantal problemen. En die problemen hebben te maken met dat onderzoek niet te blinderen is. Dus je hebt eigenlijk nooit een gecontroleerd onderzoek, of een placebo gecontroleerd onderzoek. Omdat als je iemand een psychedelicum geeft, dan heeft die persoon binnen een half uur door of die in de controlegroep zit of in de psychedelica groep. En dat creëert allerlei placebo effecten. Maar het creëert ook teleurstelling. Want mensen die hoopten dat ze iets zouden krijgen, die krijgen niks, die voelen zich nog slechter. Ja. Omdat ze hun therapie ontzegd wordt. Ja. Daarnaast is een ander probleem dat die effecten niet zo lang lijken aan te houden. Dus mensen die depressief zijn, die knappen wel even op. Als je kijkt 1 week of 3 weken na afloop van zo'n psychedelische ervaring. Maar 3 maanden zit ongeveer 3/4 alweer op hetzelfde niveau als voor die psychedelische ervaring. En 6 tot 12 maanden houdt die verbetering helaas maar bij heel weinig patiënten aan. Dus dat neemt niet weg dat die middelen potentie hebben, maar lang niet voor iedereen. En lang niet zo effectief als vaak beweerd wordt in grote claims in de media over psychedelica gaan de oplossing bieden of gaan voor een revolutie zorgen in de gezondheidszorg. Zo simpel is het helaas niet.
Nee. En ik stel me dan de vraag, wat er vaak over gesproken wordt, is dat set and setting, zoals dat dan heet in de termen. Met andere woorden, de context waarin het gebeurt en dat er iemand bij is die u begeleidt. En dat brengt ons ook wel wat terug naar de shamanistische begeleiding zelf, vind ik. En mijn vraag er rond is, in wat voor mate, als het helpt, is het heel sterk dat helpt en niet zozeer de drugservaring, laten we zeggen, of niet de psychedelica op zich, die kan u wel uw geest openen, maar zonder dat er iemand bij is die u begeleidt doorheen het proces, en hopelijk ook daarna, heeft het weinig effect. Hebben we daar zicht op, of niet? Of dat inderdaad er zo hard toe doet, of niet, voor de doorbraak die mensen dan eventjes of langer of niet hebben?
Nou, het is interessant dat je dat zegt, en daar zijn verschillende gedachten over. Eén school die zegt, het is eigenlijk puur de neurobiologie die effecten verklaart. Dus dat maakt eigenlijk set en setting niet zoveel uit. Want we weten dat psychedelica de zogenaamde neuroplasticiteit verhogen van het brein. Dus het brein maakt makkelijker nieuwe verbindingen. onder invloed van psychedelica. En een van de gedachten is dat dat zou kunnen verklaren waarom die verbeteringen optreden bij depressie. Dan heb je zeg maar een tweede school die zegt van nee, dat is de psycholytische benadering. Het gaat juist om een therapeutische proces. En psychedelica die versterken de emoties, die versterken het vertrouwen in de therapeut. En dat zorgt ervoor dat het hele proces in de snelkookpan komt en dat mensen opknappen. En dan heb je nog een derde school en die zegt nee, het is de ervaring die centraal staat. En dan is het echt psychedelische therapie. En dan mik je erop om mensen een zo intens mogelijke ervaring te geven die hun helemaal van hun sokken blaast. En dan is het idee van juist doordat mensen zo geconfronteerd worden met iets wat buiten alles ligt wat gewoon is. Een mystieke ervaring die ontwrichtend werkt. Daar kun je ook weer een doorbraak mee bereiken. Omdat daarmee het hele leven even in perspectief wordt geplaatst. En je ziet nu eigenlijk in de wetenschappelijke literatuur een debat over ja, welke van die drie scholen heeft nou gelijk. Of hebben ze alle drie een beetje gelijk. In termen van hoe psychedelica zouden kunnen helpen bij dit soort aandoeningen.
Ja, waar neigt jij op dit moment het meest naartoe?
Ik denk zelf dat er voor die tweede en die derde benadering wel wat te zeggen valt. Dus ik vind die psycholytische benadering interessant. Daar is relatief weinig onderzoek naar gedaan. Omdat heel veel van het onderzoek zich nu richt op laten we zo hoog mogelijke doseringen geven. Om die doorbraak te forceren. Maar juist onder mildere doseringen. Als mensen nog wel in staat zijn om met hun ogen open met hun therapeut een zinvol gesprek te voeren. Dat is denk ik nog een beetje onontgonnen terrein. Dus ik denk dat daar veel winst te behalen valt. Maar ik denk zelf ook die derde benadering, juist zo'n ervaring die zo veelzeggend is, maar tegelijkertijd zo moeilijk te begrijpen, zo moeilijk te vatten in woorden, is voor heel veel mensen extreem betekenisvol en kan weer even een nieuwe richting geven in het leven. Mm-hmm. En dat zijn juist ook de ervaringen die je in zo'n retraite kan ervaren.
Ja, ik denk dat we door hier nu over te beginnen eigenlijk ook een beetje op een kernprobleem zitten als het over psychedelica en spirituele ervaringen gaat. Dat we natuurlijk, als het gaat over wetenschap, dat mensen een beetje standaard veronderstellen, en ook in de academische wereld is de standaard veronderstelling, ja, dan moet je het materialistisch kunnen aantonen. Met materialistisch bedoel in de filosofische zin, dat er een materiële verklaring voor de dingen is. En dan beginnen we al die psychedelica louter als stofjes te bekijken, louter als drugs. Maar natuurlijk, binnen de psychedelische wereld zelf, dat is misschien een raar woord, de psychedelische wereld bestaat niet, maar binnen het gedachtegoed dat waarbinnen dat psychedelica gebruikt wordt, dat is een juiste omschrijving. Binnen dat gedachtegoed is het omgekeerd. Hè? De geesteswereld komt eerst en de psychedelica zet u alleen maar open om die een geesteswereld of de boodschappen die daaruit komen, om die te ontvangen. En dus dan, als je vertrekt vanuit het standpunt van ja, het zijn maar stofjes die iets doen met uw hersenen en dan heb je een rare ervaring, ja, dat staat haaks op wat dat mensen die het nemen, hoe dat zij het zelf ervaren. We zitten meteen in die spreidstand ertussen. Ik denk dat we die misschien een beetje moeten uitpuren. Dus een eerste vraag die ik kan stellen om dat te doen, is misschien gewoon simpelweg, hoe kijkt hij ernaar? Is het nu louter drugs? Is het louter een stofje? Of kijkt hij naar die geesteswereld aan de andere kant? Denkt je dat die ook echt wel van invloed is en dat we die serieuzer moeten nemen?
Nou, vooralsnog is mijn visie op psychedelica dat het inderdaad stofjes zijn die receptoren prikkelen in ons brein, waardoor die ervaringen tot stand komen. En dat vind ik ook de schoonheid van het onderzoek naar psychedelica. Dat je heel mooi kan aantonen in het brein van oké, het stofje grijpt in op deze receptor. Dat zorgt ervoor dat dit proces in gang wordt gezet. Dat leidt tot de activatie van deze hersengebieden. En op die manier kunnen we verklaren hoe mensen dit soort ervaringen hebben. Tegelijkertijd schort er wel van alles nog aan die verklaringen en weten we ook heel veel dingen nog niet. En heel veel mensen die ooit psychedelica gebruikt hebben, die zeggen van ja, die ervaring is zo bizar, gaan we dat ooit helemaal vatten? Hoe dat te begrijpen valt in materialistische of neurowetenschappelijke termen. Ik denk dat we een heel eind kunnen komen met zo'n model, maar tegelijkertijd denk ik dat het goed is in de wetenschap om niet dogmatisch te zijn en in een tunnelvisie terecht te komen. Dus ik zou altijd de mogelijkheid willen openhouden van het zou ook anders kunnen zijn. En dat zie je überhaupt ook in het bewustzijnsonderzoek. De meeste neurowetenschappers die zich bezighouden met het probleem van bewustzijn, die zijn reductionist. Mm-hmm. Die gaan ervan uit dat bewustzijn door ons brein geproduceerd wordt. Maar je hebt ook een aantal mensen die daar een andere visie tegenover stellen. Dus bijvoorbeeld een idealistische visie. Die zeggen van nee, bewustzijn is het fundament van de werkelijkheid. En daar komt de rest eigenlijk uit voort. En ik vind wel dat we dat soort ideeën in ieder geval serieus moeten nemen. Of serieus moeten onderzoeken om te kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. Om dit soort ervaringen te begrijpen en te verklaren.
Ja, dat denk ik ook wel. En dat is ook zeer erg relevant als je spreekt over die drie verschillende scholen. Ook de school die zegt van ja, het is de ervaring die het hem uiteindelijk doet. Ja, dat is interessant. Zelfs als je die moleculair opwekt, zo gezegd, die ervaring, dan nog moet je een verklaring hebben waarom dat een ervaring Dus met andere woorden, het bewustzijn zo van fundamenteel belang is op de rest van de psychologische en de fysieke problemen waar dat mensen mee zitten. En je loopt vast met een louter materiegerichte uitleg daarvoor, toch?
Nou, dat zou ik zelf niet zeggen, want wat centraal staat in die ervaringen is een gevoel van eenheid en extreme verbondenheid. Mm-hmm. Dus dat is volgens mij een van de kenmerken van een mystieke ervaring, dat alle, zeg maar, normaal zijn we voortdurend de werkelijkheid aan het opdelen in hokjes en vakjes en onder invloed van psychedelica valt het helemaal weg en voel je alleen maar eenheid met de wereld en eenheid van bewustzijn met de omringende werkelijkheid. En juist die ervaring is heel veelzeggend, omdat die zo anders is dan onze alledaagse ervaring. En juist vanuit die ervaring kunnen mensen weer bewuster worden en zich er bewuster van worden dat ze geven om hun naasten, dat liefde belangrijk is in het leven, dat zorg voor de natuur en het klimaat belangrijk is, et cetera. Maar dat betekent niet dat mensen in die ervaring echt daadwerkelijk iets op het spoor zijn over de aard van de werkelijkheid, dat de werkelijkheid bijvoorbeeld bewustzijn is. Want we kunnen juist zo'n eenheidservaring ook heel mooi verklaren vanuit hoe het brein werkt.
Verklaar dan een keer hoe dat die eenheidservaring in dat brein logischerwijs daaruit voortkomt. Uit een brein dat louter materie is en dat zogezegd op zichzelf geen bewustzijn heeft. Hoe kan het dan dat dat tot dat inzicht komt, dat alles rondom zich bewustzijn is?
Nou, er zijn verschillende ideeën over. Eén model is dat onder invloed van psychedelica de verbindingen in het brein toenemen. Connectiviteit wordt dat genoemd. En dat leidt tot een ervaring waarin alles met elkaar verbonden is. Dus normaal werkt het brein in gescheiden netwerken die allemaal hun eigen ding doen. En onder invloed van psychedelica gaan al die hersennetwerken met elkaar samenwerken en ontstaat er zogenaamde coherentie. En dat zou kunnen verklaren hoe een gevoel van eenheid tot stand komt. Mm-hmm. Een ander model richt zich veel meer op bijvoorbeeld hersengebieden die betrokken zijn bij ruimtelijke waarneming, bij de waarneming van tijd, bij het indelen in categorieën. Daarvan weten we dat die actief zijn in ons normale waakbewustzijn. Maar onder invloed van psychedelica wordt die activiteit onderdrukt. En dat kan ertoe leiden dat onze default manier van de wereld opdelen in hokjes en vakjes even onderdrukt wordt. En dat je meer eenheid ervaart.
Ja, maar zo'n eenheidservaring in het brein zou logischerwijs misschien tot een eenheidservaring in uzelf kunnen leiden. Maar een interessant facet van de eenheidservaring, of dat nu psychedelica is of vormen van meditatie die er ook toe leiden, ja, die gaan juist over een eenheid ver buiten u, hè? Niet gecontained within the self, zo, niet binnen in uzelf, maar een expliciete ervaring van ik ben verbonden met alles rondom mij heen. En dat lijkt mij daar toch niet logischerwijs uit te vloeien.
Nou ja, tegelijkertijd is het evident dat het uiteindelijk toch gemedieerd wordt door ons brein op de een of andere manier. Want als je een stofje toedient wat, zeg maar, de receptoren blokkeert waar ayahuasca op inwerkt, dat bijvoorbeeld ketanserine is zo'n stofje, dat zorgt ervoor dat die receptoren niet meer werken, dan treedt die ervaring ook niet op. Mm-hmm. Dus dat geeft toch aan dat uiteindelijk ergens in dat brein die ervaring getriggerd wordt. En natuurlijk zijn wij meer dan ons brein en is ervaring breder dan alleen hersenactiviteit. Want we hebben een lichaam, we reageren op de prikkels uit de omgeving, de context waarin we zijn, je noemde het al, set en setting. Ja. Maar dat neemt niet weg dat dit soort processen toch een cruciale rol lijken te spelen of een medierende factor lijken te zijn bij dit soort ervaringen.
Zeker. Maar wat ik altijd interessant vind aan mensen die dan een idealistischer standpunt innemen, hè, of dan nu Rupert Sheldrake of Bernardo Kastrup enzovoort, mensen waar ik ook wel podcasts mee opgenomen heb. En wat dat die zouden zeggen is, ja, maar het is niet omdat het brein medierend is, dat daarom het brein de ervaring ook creëert. Het brein kan net, bij wijze van spreken, meer het soort antenne is misschien het verkeerde woord, maar hetgeen dat opvangt, hè, een beetje gelijk uw tv-set. Uw tv-set pakt van alles op en toont het u, maar daarmee creëert de tv niet de beelden, die zijn namelijk gemaakt door mensen die aan het filmen zijn. Dat is een werkelijkheid die aan het gebeuren is, die dan getoond wordt door uw tv. En als je dan zegt, ja, maar ik heb hier het knopje kapot gemaakt van mijn tv, voilà, de beelden zijn weg, zie je wel, de tv creëert de beelden, dan zou iedereen denken van, dat klopt niet helemaal. En we zouden toch op zo'n manier ook over het brein kunnen denken.
Ja, ik sta zeker open voor dat soort ideeën. Ik had vorige week ook nog een gesprek met Pim van Lommel hierover, die ook een vergelijkbaar model voorstelt. Het probleem van dit soort verklaringen vind ik altijd dat als je goed doorpraat met dit soort onderzoekers over hersenonderzoek, dat zij niet altijd goed lijkt te begrijpen hoe het brein werkt en hoe die mechanismen werken. En zo'n model van het brein als ontvanger klinkt intuïtief plausibel, maar ik heb nog nooit een verklarend mechanisme gehoord wat ons zou kunnen helpen begrijpen hoe dat tot stand komt, of hoe bewuste ervaring in zo'n model tot stand komt. Terwijl dan een reductionistisch model waarbij ervan uitgaat, het is het vuren van neuronen wat verantwoordelijk is voor de ervaring en je kan inderdaad, het zijn niet alleen maar neurale correlaten, dat is dan een argument wat vaak genoemd wordt, van ja, je kijkt alleen maar naar correlaten van bewustzijn. Maar het mooie juist van dat wetenschappelijke onderzoek vind ik dat je ook dingen kan manipuleren. Dus je kan bijvoorbeeld hersengebieden inhiberen, of je kan een stroompje sturen door een hersengebied om het uit te schakelen, of je kan receptoren blokkeren. En dan kun je dus kausaal aantonen dat als dit gedeelte van het brein het niet meer doet, dat die ervaring ook fundamenteel verandert. En ik denk dat er heel veel misgaat in de interpretatie van dat neurowetenschappelijke onderzoek. En dat daar heel veel winst te behalen valt als we beter ons best zouden doen als neurowetenschappers om uit te leggen hoe werkt het brein. En het is niet zo simpel als dit netwerk gaat aan of dit netwerk gaat uit. Bijvoorbeeld één veelgehoorde misinterpretatie is dat onder invloed van psychedelica het brein minder actief zou worden. En het is gebaseerd op één artikel van Robin Card Harris uit 2012, waarin die laat zien dat het zogenaamde default mode netwerk minder actief wordt. Nou, dat is een onderzoek wat niet altijd gerepliceerd is. Want het probleem met dat neurowetenschappelijke onderzoek is dat als psychedelica in het brein komen, dan zorgen ze ervoor dat de bloedvaten vernauwen. Met fMRI meet je zeg maar, hoeveel zuurstofrijk bloed er door het brein stroomt. Als je dan gaat meten wat er in het brein gebeurt onder invloed van psychedelica, dan biedt fMRI niet een betrouwbare meting. Omdat die bloedvaten vernauwd zijn, meet je sowieso al een veranderde bloedstroom in het brein en moet je zeg maar op een bepaalde manier daarvoor corrigeren. Nou, als je die correctie uitpast, dan vind je een heel ander verhaal. Dan vind je een verhaal waaruit blijkt als mensen psychedelica gebruiken, bijvoorbeeld ayahuasca, dan worden de visuele hersengebieden extreem actief. Dus dat is niet een deactivatie, maar juist een veel sterkere activatie. En zo zijn er nog veel meer bevindingen die vaak verkeerd geïnterpreteerd worden, maar die erop wijzen van nee, het brein is juist superactief en hoe meer activiteit, hoe meer ervaring. Dus een van die premissen van minder breinactiviteit leidt tot meer ervaring, blijkt dan niet te kloppen.
Ja. Interessant, interessant. We moeten een beetje opletten dat we ons hier niet in deze discussie vastrijden, want ik vind die zelf super boeiend. Dus laten we het er eventjes op houden dat we daar nog lang zouden kunnen over doordoen en dat op zijn minst psychedelica en de spirituele ervaring die ermee gepaard gaan, dit soort vraagstukken geweldig weer opentrekken en dat boeiend is om te zien hoe dat de wetenschap daarmee verder gaat en dat we nog lang niet klaar zijn met dat debat. Maar ik wil eventjes terug dan naar de psychedelische ervaringen en ook een beetje het onderscheid zoeken, omdat we nu terechtgekomen zijn in wat is een eenheidservaring en zo. Maar alhoewel dat we over eenheid spreken, niet al die eenheidservaringen zijn één misschien. Of misschien wel. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, heel veel meditaties, gelijk dat ik al gezegd heb, die leiden ook tot eenheidservaringen. En die psychedelica kan dat ook. En dus, denkt jij dat over hetzelfde ook effectief gaat? Of hebben we hier toch andere soorten ervaringen? Het zij vanuit het brein bekeken of het zij vanuit spirituele reflectie daarover? Hoe kijkt jij daarnaar?
Nou, ik denk dat het goed is om duidelijk te zijn over waar we het over hebben. En dat er heel veel verwarring bestaat in termen van de begrippen die we gebruiken om deze ervaringen te beschrijven. We hadden laatst bijvoorbeeld een workshop met een aantal mensen die expert zijn op het gebied van mystieke ervaringen. Dus bijvoorbeeld eenheidservaring zijn daar een voorbeeld van. Maar toen we met elkaar zaten, dus er was een hindoeïst, een boeddhist, iemand uit de islam van het soefisme, een humanist. Nou ja, allerlei mensen met een verschillende achtergrond die allemaal hun visie hadden op het wetenschappelijk onderzoek naar mystiek. Maar ze hadden allemaal een andere definitie over wat een mystieke ervaring is. En als je dat dan gaat ontleden, dan blijkt dat het een heel fuzzy begrip is. Een heel wollig begrip. Ja. Iedereen verstaat er wat anders over. En dat zorgt ervoor dat er heel veel verwarring is. Omdat we dan doen alsof we het over hetzelfde hebben. Terwijl dat feitelijk gewoon een onduidelijk concept blijkt te zijn. En daar valt dus denk ik heel veel winst te behalen. Door heel veel goed onderzoek te doen. Naar bijvoorbeeld van wat ervaren mensen nu precies als ze aan het mediteren zijn. Door middel van fenomenologie. Echt uitvragen van, had je gevoelens van verbondenheid? Had je een verlies van besef van tijd en ruimte? Had je een gevoel van inzicht? Of had je een gevoel van goddelijke aanwezigheid? Dat zijn allemaal aspecten die vaak onder de brede noemer van mystieke ervaringen worden geschaard, maar die nogal uiteenlopen. En op die manier kun je ook bij psychedelische ervaringen onderzoeken. Ja, die ervaringen die zijn zo verschillend van persoon tot persoon en afhankelijk van context, dat het maar de vraag is of je daar überhaupt één label op kan plakken.
Is het dan wel zinnig om dat allemaal vanuit eenzelfde perspectief te gaan bestuderen? Of krijg je om duur het gevoel van, dit gaat over zoveel verschillende dingen, het is überhaupt bizar van één term zoals pakweg mystiek te gebruiken en dan te doen alsof dat we mystiek kunnen bestuderen en van daaruit zeggen, we hebben verschillende vormen van mystiek, maar je weet zelfs niet of dat over hetzelfde gaat.
Nou, het is heel moeilijk, maar tegelijkertijd is het natuurlijk een wetenschap die nog maar in de kinderschoenen staat, omdat we hier net mee aan het beginnen zijn om dit beter te onderzoeken. Mm-hmm. En ik denk dat we wel degelijk die ervaring kunnen ontleden en een aantal elementen daaruit kunnen destilleren die steeds weer terugkeren. Dus bijvoorbeeld één element wat terugkomt bij zowel meditatie als bij psychedelica en ook bij microdoseren is absorptie. Namelijk het vermogen om helemaal op te gaan in het moment. En dat kan bij een meditatieervaring zijn, helemaal opgaan bijvoorbeeld in de focus op de ademhaling, of bij een psychedelische ervaring helemaal opgaan in de muziek en helemaal van niks anders meer bewust zijn. En dat is zo'n concept dat ik zelf heel boeiend vind, van wat is dat precies? En kun je daar inderdaad de vinger op leggen wat er dan gebeurt als mensen in zo'n totale staat van absorptie verkeren?
En kunt je daar al voor jezelf een stukje een antwoord op geven? Wat gebeurt daar volgens je?
Nee, dat, ik heb nu nog geen duidelijk model van.
Ja, maar dat, want op zich is het interessant. Hij zegt, dat is nieuw onderzoek. We zijn daar nog niet zo lang mee bezig. En ergens kunt u ook zeggen, ja, gaan kijken naar The Variety of Religious Experience van William James. Wat een van de klassieke werken is over religieuze ervaring. Ja, maar het is dit soort dingen waar die man het toen over had. Dus dat is bijna het begin van de psychologie van religie. En eigenlijk zelfs het begin van psychologie tout court. Dat is 120 jaar geleden. Bijna. En dus we zijn al 120 jaar daarover bezig, met verschillende fasen van psychedelica ook. Onderzoek daarnaar, een beetje meer, een beetje minder in sommige decennia. En toch raken we er maar niet uit. Het is wel boeiend op zich.
Nee, maar het is ook wel goed om dat weer in perspectief te plaatsen. Want het lijkt inderdaad een hele tijd, maar ten opzichte van de fysica is de psychologie nog steeds een heel jonge discipline. En zijn we echt nog maar het wiel aan het uitvinden, zeg maar. Ja. Ten opzichte van een traditie die al 400 jaar teruggaat of langer.
Ja, dat snap ik. Vanuit die optiek is het inderdaad jong. Maar alhoewel dat jong is, ziet je dat de business zich daar direct weer op ent. Hè. En dit is ook een facetje dat ik heel graag met u wou bespreken. Hoe kijkt jij naar wat ik van buitenaf een beetje. Ik volg dat aan de marge, laat ons zeggen. Maar aan die marge zie ik toch wel dat Big Pharma, zoals het vaak genoemd wordt, er met grote ogen naar kijkt en het gevoel heeft dat ze de nieuwe Prozac daar misschien kunnen vinden in die psychedelische wereld en aan het zoeken naar hoe dat ze het niet alleen kunnen legaliseren, want er is heel veel geld vanuit Big Pharma dat gegeven wordt aan activistische groepen om sommige vormen van zowel cannabis als psychedelische drugs te legaliseren in bepaalde staten in de VS. En het gevoel dat de mens daarbij krijgt is direct van, ja, een keer dat gelegaliseerd is, gaan ze het patenteren en als ze het patenteren, dan is het voor hen en dan kunnen zij er geld mee verdienen. En daar zit dan altijd een rauw kantje aan. Zo. Of ben ik nu te alarmistisch in mijn gedachten? Of ziet jij dat ook?
Nee, ik denk dat er zeker reden is tot zorg. Omdat het inderdaad nu heel veel geld in omgaat. Voor middelen die in principe ook verkrijgbaar zijn als natuurproduct of als voedingssupplement. Dus zeg maar een portie magische truffels in de Nederlandse smartshop is dat legaal verkrijgbaar voor 15, 20 euro. Voor de gesynthetiseerde versie betaal ik als onderzoeker ergens tussen de 2 en de 3000 euro. Omdat er dan het hele productieproces in de papierwinkel is extreem kostbaar. En dat roept de vraag op van ja, waarom moet er zoveel geld aan verdiend worden aan iets wat gewoon bij wijze van spreken in je achtertuin kan groeien. En daarnaast is nog een ander probleem, namelijk dat het een conflict of interest creëert. Namelijk die farmaceutische industrie die sponsoren onderzoek om te bewijzen dat psychedelica werken. En we weten uit eerder onderzoek dat financiering vanuit de farmaceutische industrie leidt tot een 5 keer hogere kans om te vinden dat iets werkt dan dat het niet werkt. Dus dat creëert een enorme bias in het veld. En dat is goed om van bewust te zijn. En daar moeten zeg maar, onderzoekers transparant over vertellen van ik word betaald door dit of dit bedrijf. En als je kijkt naar de meest recente papers die uitkomen in dit vakgebied, dan is de conflict of interest statement soms nog langer dan het wetenschappelijke artikel zelf. Want onderzoekers zitten in de adviesraad van allerlei farmaceutische bedrijven of instellingen. Dus dat is goed om op beducht te zijn. Tegelijkertijd is het ook goed om te bedenken dat dat onderzoek ongelooflijk duur is. Dus bijvoorbeeld zo'n grote klinische trial naar depressie kost niet 100.000 euro, kost niet 1 miljoen euro, maar kost al snel enkele tientallen miljoenen euro's als je daar een grote groep patiënten in wil includeren. Dus dat is een enorme investering. En dat geld dat gaan we waarschijnlijk nooit bij elkaar krijgen met publieke financiering. Dat is geen overheid of geen Europese commissie die zich daaraan wil wagen. Dus uiteindelijk heb je die farmaceutische industrie ook weer nodig om dat onderzoek verder te helpen. En om die massale investeringen te doen. Dus het is altijd, het mes snijdt aan twee kanten.
Ja, ja. Nu goed, we zijn stil aan ons einde aan het komen. En toch nog een vraagje dat ik u wou stellen, omdat we ook wat kritisch geweest zijn en hebben nagebracht van veel mensen beginnen ermee, maar het is daarom niet per se altijd zo positief, want de verhalen zijn inderdaad deels gedreven door Big Pharma, deels door de media die dat gewoon spannende verhalen vindt, krijg je in de media heel veel verhalen te horen van levensomwentelende ervaringen en hoe goed dat geweest is. Ik heb het ondertussen duidelijk genoeg gemaakt dat ik er zelf mijn ervaringen ook mee heb. En in rituele setting kan het zeker op zijn plaats zijn, eigenlijk dat je zelf ook beschreven hebt over je eigen ervaring, hoe interessant dat die voor u was en hoe dat die op een bepaalde weg heeft gebracht, al was het maar in uw wetenschappelijk onderzoek. Maar als je dan toch zo op het einde van de rit zo wat tips moet meegeven aan mensen. Want ik denk dat er wel wat tips te geven vallen. Een van de dingen dat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat als het over microdosissen gaat, dat heb ik altijd een rare gevonden, omdat als er nu inderdaad, gelijk dat er berichten over waren, huismoeders zijn, die beginnen dagelijks te microdosissen, omdat leven leeg en hol is en zo dat ze het depressieve van het ephemere leven even kunnen ontvluchten door een grotere eenheidservaring en meer in de flow van het geheel te komen. Ik ben blij dat ze naar flow op zoek gaan, maar ik weet niet of dat de beste manier is door dagelijkse microdosis in LSD te pakken. Dus dat is iets dat ik op zijn minst sterk zou afraden aan mensen. En als je met psychedelica begint, van dat ook effectief te ritualiseren en in traditie in te bedden en zorgen dat er begeleiding is. En dan brengt ons terug naar iets dat we heel in het begin besproken hebben. Maar misschien zijn er zo nog dingetjes dat jij denkt van, ja mensen, doe maar weet dat je dat kunt uithalen of niet kunt uithalen en let hier of hier op. Wat zijn zo een paar principes die je graag mee heeft?
Ja, ik denk dat het sowieso goed is om het even in perspectief te plaatsen. Want als je kijkt naar hoeveel mensen psychedelica überhaupt gebruiken, dat is echt een heel kleine groep. Europees onderzoek in de European Drugs Monitor laat zien dat ondanks alle hype en ondanks alle interesse in psychedelica, nog steeds in België en Nederland maar ongeveer 3% van de gehele bevolking ooit in hun leven LSD of psilocybine hebben gebruikt.
Interessant.
Dat is maar 3 op de 100 mensen. En er lijkt totaal geen trend te zijn dat mensen dat vaker gaan proberen. De mensen die dat doen, dat zijn mensen die afwijken in veel opzichten van de gemiddelde bevolking. Dat zijn mensen die vaak jong, hoog opgeleid zijn, in grootstedelijke gebieden wonen en die hoog scoren op persoonlijkheidstrekken zoals openstaan voor nieuwe ervaringen en risico nemen en thrill seeking. Dus dat is een hele aparte groep die daarin geïnteresseerd is. Ik krijg ook wel veel e-mailtjes en reacties van mensen die lijden, die psychisch lijden hebben en die openstaan voor psychedelica gebruik. En daarvan moet ik dan altijd zeggen van ja, de teleurstellende boodschap is, er is nog geen psychedelische therapie legaal beschikbaar in Europa. Je kan alleen meedoen aan dat onderzoek in het kader van klinische trials. Er zijn heel veel underground therapeuten die psychedelische sessies aanbieden, maar dat is grijs gebied en ik zou dat niemand adviseren. Als het dan aankomt op zeg maar best practices, dan heeft bijvoorbeeld het Trimbos Instituut een hele mooie factsheet geschreven over verantwoord gebruik van psychedelica. En die doen veel aan voorlichting op dit vlak. Er zijn natuurlijk veel psychedelische retraites waar mensen naartoe kunnen gaan. In Nederland zijn retraites met magische truffels legaal. Wees daarin kritisch. Er zijn ook veel beunhazen op de markt die weinig ervaring hebben. Dus doe goed onderzoek. Kijk bijvoorbeeld naar, is er sprake van een medische screening? Kun je van tevoren kennis maken met de begeleiders van de ceremonie? Zijn er geschoolde psychologen aanwezig? Of is er eventueel een arts aanwezig bij zo'n ceremonie die zou kunnen ondersteunen mocht je je niet goed voelen? Een andere algemene aanbeveling is, als je dat ooit zou overwegen om het te doen, doe het nooit alleen. Maar zorg ervoor dat je met een goede vriend bent of met een tripsitter. Er zijn ook allerlei tripsitters of facilitators die online hun diensten aanbieden. En dat gaat ook vaak gepaard met vooraf even een intake om kennis te maken en een bespreking van wat wil je er nou precies uithalen. En tenslotte ook van, ja, het is dus niet voor iedereen. Het is nog steeds maar een heel kleine groep. En ik zou niet mensen willen aanraden per se om psychedelica te gebruiken, omdat er veel meer manieren zijn om dit soort ervaringen te onderzoeken. Ik noem maar iets, door middel van ademhalingsoefeningen, wat ook wel bekend staat als bijvoorbeeld ademwerk of verbonden ademhalen, kun je ook heel makkelijk in een veranderde bewustzijnstoestand komen. En dat vraagt slechts een oefening van 10, 15 minuten op een andere manier ademhalen. En dan heb je dat ook, of door middel van extreme fysieke inspanning of een koud waterbad of meditatie of yoga. Dus er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden en psychedelica zijn daar maar één van. Dus ik zou vooral zeggen van wees voorzichtig en...
Ja, dat brengt ons een beetje terug tot iets dat je in het begin ergens hebt gezegd, hè, dat in de jaren 70 erover gesproken werd, van ja, je kunt ofwel jaren mediteren of je kunt psychedelica pakken en dan zijn er achter 10 minuutjes. Zelfs als het zo zou zijn, kun je nog de vraag stellen of dat wel de juiste manier is om met dit soort spirituele ervaringen om te gaan. Hè. Misschien zit er wel zinnigheid in van het juist 10 jaar op te bouwen voordat je op een bepaald punt geraakt. Interessant. Michiel, dit was een bijzonder boeiend gesprek. Ik heb er veel uit geleerd. Ook de nieuwe updates van waar het onderzoek staat en zo. Dus super bedankt van erbij te zijn.
Ik vond het ook leuk, boeiend. En succes met het vervolg.
Merci, Chris. Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met hoogleraar Paul van der Velde, maar af en toe laten we ook een andere expert achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zend ik u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.